Je moet toch ook een beetje een familie creëren.
Eigenlijk moet je de anderen gewoon behandelen zoals jij zelf behandeld wil worden. Dit is de 10e en ook een bijzondere aflevering. Ik neem jullie namelijk mee naar mijn eigen werkplek binnen het Leger des Heils. En hier laat ik jullie kennis maken met mijn collega's.
Ik probeer een vertrouwensband op te bouwen. En daaruit voortvloeiend hoop ik ze in beweging te krijgen.
Een geweldig team van zorgprofessionals die precies weten hoe je het beste mensen kan helpen. Door lief te zijn als het kan.
Goed geholpen door een enorm goed professioneel team, weet je, die ook heel erg familiair is. Weet je.
En streng te zijn als het moet.
Zeg maar, de bewoners hier die kijken toch een soort van tegen me op, omdat als er iets moet gebeuren, dan doe ik dat ook voor ze, maar ik begrens ze ook.
En dat is maar goed ook, omdat we allemaal grenzen nodig hebben om goed te kunnen floreren.
Armen, daar moet je eerst toestemming voor vragen als je dat doet.
Dit is Frontsoldaten, een podcast van het Leger des Heils Amsterdam. Mijn naam is Harmen van der Veen en in deze serie laat ik jullie kennis maken met de mensen van het Leger des Heils Amsterdam. Frontsoldaten die opkomen voor de meest kwetsbaren van onze stad. En vandaag ontmoet ik Bob en Valerie, Hanog en Garrick, Mirjam en Moes, Cor.
Ik ben gewoon lekker mijn eigen, want al de andere plekken zijn al bezet.
En Hond Pluk met baasje Matthijs en zo is het een hele speciale aflevering, omdat ik vandaag op de plek ben binnen het Leger des Heils, waar ik zelf 1,5 jaar geleden ben begonnen als medewerker. Naast mijn echte beroep als journalist en podcastmaker. Maar sinds ik zelf ben gaan werken voor het leger, heb ik zoveel bijgeleerd, zoveel mensen ontmoet en zoveel hulp kunnen bieden, dat ik elke dag nog blij ben dat ik deze stap heb gezet. Het Instroomhuis is een 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen. Het is een plek om op adem te komen na een lang verblijf op straat. Het is een plek om te herstellen, met als doel uiteindelijk weer uit te stromen naar een eigen, veilige woonplek in welke vorm dan ook. Als je het Instroomhuis binnenloopt, sta je bijna onmiddellijk in de woonkamer. Het is de plek waar wordt gegeten, tv gekeken, er staat een poolbiljart, je kan er lekker lezen, er liggen hier en daar wat kranten. En links op de hoek daarvan, daar zit een klein kantoortje. In dat kantoortje, daar zitten de zorgcoördinatoren. En vandaag is dat Valerie.
Hij staart heel, zeg maar, echt een soort van dode blik of zo als je met hem praat.
Valerie leert mij nog dagelijks over de moeilijke balans tussen afstand en nabijheid. Eerst moeten we het vertrouwen winnen natuurlijk van de deelnemers, die vaak wantrouwend zijn richting de zoveelste hulpverlener. Maar aan de andere kant moeten we soms ook streng zijn en duidelijk kunnen zijn als het moet. Iets wat ik langzaamaan zeker begin te leren.
Ja, oké, dan ga ik er even op het onderzoek uit. En blijf vooral als je dingen opvalt en dat even appen of
ja, zeker. Door. Ja, zeker, zeker.
Dan is het zich
doen we. Handig. Ja, oké, okay, thanks, okay, Martin. Thanks, okay. Yo, doei, doei.
En terwijl Valerie zit te bellen, begin ik al met opnemen. Ik heb meteen mijn eerste standje van de dag.
Dit ben je niet aan het opnemen, hè? Harmen! Daar moet je eerst toestemming voor vragen als je dat doet.
Dag Valerie.
Hallo Harme, ik vind je erg opdringerig.
Anders dan normaal?
Ja, nu wel met zo'n gevaart in je hand. Toch wel iets.
Is anders, hè?
Nee hoor, zeg het eens.
Gaat die lekker?
Ja hoor.
Veel bellen, hè?
Natuurlijke habitat. Ja.
Mooi hier, allemaal schermen, toestellen. En ondertussen, als ik het zo hoor, ben jij bezig met mensen die van hier naar daar en of hier bij ons zitten of waar dan ook?
Ja, ik ben eigenlijk, wat wij doen als zorgcoördinatoren is eigenlijk alles aansturen. Dus alle aanmeldingen die komen bij ons, alles wat uitstroomt, dat gaat via ons. En alles daartussenin, ja, dat komt ook bij ons. Kijk, normaal gesproken, we hebben een algemeen telefoonnummer. En dat is dan bij de receptie. En daar kunnen vaak externe organisaties die bellen daar dan naartoe. En als de vraag een beetje ingewikkeld wordt, dan wordt die meestal doorgezet naar ons.
Want soms is het ingewikkeld?
Nou ja, als je het niet weet inderdaad, dan is het ingewikkeld. Maar wij zijn eigenlijk vrij goed op de hoogte van alles. Dus zodoende.
Waarom ben je dit gaan doen?
Zo, dat is eigenlijk, ben ik daar ingerold. Ik ben begonnen, ik was sowieso, ben vanaf kleins af aan ben ik altijd al heel zorgzaam.
Hoe uitte zich dat als de kleine Valerie? Wat deed je dan? Zorgen voor dier en mens?
Ja, vooral voor dieren inderdaad. En ik had altijd al een jonger neefje, een jonger nichtje. Wij verschillen allemaal 4 jaar. En daar was ik ook altijd mee bezig. En met vriendjes en vriendinnetjes. En mensen die gepest worden, daar nam ik het altijd voor op. Ik ben nogal een grote meid. Dat was ik vroeger al. Dus als mensen dan werden gepest, dan nam ik het daar altijd wel voor op en dan werd dat ook altijd wel geaccepteerd.
Spring je ertussen, hè? Ja. Dat heb ik hier ook wel eens zien doen.
Ja, klopt. Dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus dat is eigenlijk zo gegroeid. En toen ik van de middelbare school afkwam, toen ben ik in de beveiliging gegaan. En vanuit daaruit ben ik beveiliger geweest in een justitiële jeugdinrichting. En toen is dat eigenlijk bij mij gaan prikken. Dat ik zoiets had van ja, oké, beveiliging is wel leuk. Dat past ook wel echt bij mij. Maar ik zou het ook wel leuk vinden om meer betrokken te worden bij de jongeren. Dat je ze ook echt kan helpen. En zodoende ben ik opleiding gaan doen. Specifieke doelgroepen. Pedagogisch medewerker. Mm-hmm. En toen ben ik in eerste instantie ben ik stage gaan lopen bij Serenlo. Dat was gehandicaptenzorg, maar dat was echt helemaal niks voor mij. Daar werd ik helemaal kriegelig van. Dan zaten we in een dagbestedingsprojectje, zaten we te mozaïeken. En dat was, was heel veel structuur. Nou ja, ik ga nogal goed op chaos. Ja,
je wordt ook wel eens chaoscoördinator genoemd, toch?
Ja, precies.
Het is hier soms wel heel chaotisch. Dat kwam mij ook wel, dat vloog me wel aan in het begin. Ja. Dat ik dacht van, waar moet ik kijken, waar moet ik beginnen? Ik weet niet eens meer waar ik mee bezig was. En dan komt er weer een bewoner van links binnenwaaien met allemaal bijzondere eigenschappen en karakter. Structuren.
Ja, klopt. Ja,
jij zegt heerlijk.
Ja, ik ga daar heel goed op.
Ik heb je aan het werk gezien. Jij kan heel makkelijk contact leggen. Ook met hele kwetsbare. Nou, ik heb één voorbeeld in mijn hoofd. Een heel kwetsbaar meisje bijvoorbeeld. Die zocht het in ieder geval niet bij mij. Maar wel bij jou. En jullie hadden echt een soort band. Maar dan hoor ik ook wel eens. Pas op, niet te dichtbij. Hou afstand. Wat ik ingewikkeld vind. Maar hoe ga jij daarmee om? Want ik vind je heel goed met dat gevoel van nabijheid geven.
Ik vind sowieso eerlijkheid, dat vind ik het belangrijkst. Hè. Ik zeg ook altijd tegen de deelnemers van luister, ik ben er voor jullie. Bij mij hoef je nooit te denken van wat vindt ze of wat denkt ze nou. Want ik zal dat altijd zeggen. En daarin ook mijn grenzen aangeven. Ik zit wel heel erg op het menselijke aspect. En ik denk dat ik voor mezelf daarvan, ik kan het misschien niet per se onder woorden brengen, maar ik denk dat ik voor mezelf wel heb ontwikkeld dat ik die afstand en nabijheid, zeg maar de bewoners hier, die kijken toch een soort van tegen me op, omdat als er iets moet gebeuren, dan doe ik dat ook voor ze, maar ik begrens ze ook.
Ja, want als er gedonder is, dan ben jij ook degene die hier optreedt.
Ja.
En dan worden ze soms gewoon eruit gegooid.
Ja, dat is inderdaad, als dat een gevolg is van een keuze die ze hier maken, ja, daar ben ik dan ook keihard in.
En dan kom ik weer terug op dat meisje. Ik ga haar geen naam geven, maar je weet denk ik precies wie ik bedoel. Ze was hartstikke jong, heel kwetsbaar, maar ze heeft ook iets gestolen en weg was ze. Ik vond dat hartstikke heftig.
Ja, maar dat heeft ook een aanleiding gehad. Kijk, deze dame die zat natuurlijk ontzettend in haar, zit ontzettend in haar verslaving en er speelt nog van alles achter. En dan probeer ik, of tenminste, daar heb ik heel veel, hebben wij als team heel veel in geïnvesteerd. Maar er zijn gewoon grenzen, weet je. Kijk, en ook die grenzen, we doen natuurlijk heel erg aan maatwerk. En we zijn altijd aan het wikken en wegen om te kijken van, hoe kunnen we, wat voor constructie kunnen we bedenken of wat voor passende maatregel kunnen we stellen om toch te kijken om diegene binnenboord te houden.
Dat hebben we heel eindeloos veel gedaan. En ze had een verslaving waardoor ze ook keuzes maakte die ze anders nooit gemaakt zou hebben.
Ja, en dan, er zijn grenzen. Ja, en als je die grens hebt bereikt, en dat leggen we dan natuurlijk ook heel goed uit. Kijk, en het is niet dat we dan haar op straat zetten. We hebben natuurlijk nog stad en land bewogen om uiteindelijk een plekje voor haar te vinden waar ze dan naartoe kan. En dat is ook gelukt. Ja. Maar ja, dat zijn inderdaad dingen. Maar ja, dat accepteer ik dan ook. En als dit dan is wat het is, dan gaan we ook weer door. Want we hebben nog 50 andere deelnemers in huis. Dus ja, dat is dan misschien ook wel een beetje dat ilt wat je wat je ontwikkelt in de loop der jaren. Maar ik moet wel stiekem zeggen dat ik nog wel af en toe bel naar de locatie waar ze nu verblijft. Om te
hoe het met haar gaat. Ja, want je zegt eelt op je hart of zo. Ja, ik vind dat altijd een beetje een nare uitdrukking.
Nee, niet zozeer op mijn hart, maar meer gewoon dat je dan in de professionele modus moet gaan. Omdat er gewoon grenzen zijn. Want anders dan wordt het hier grenzeloos. En helemaal met onze doelgroep. Dan heb je gewoon een huis wat je niet meer...
Dat is wel een lastig dilemma. Want als dat eelt te veel toeneemt, laat ik ook namens mezelf maar spreken. Ik ben hier nu ruim 1,5 jaar. En ik merk ook wel dat ik zoiets aan het ontwikkelen ben. En dat helpt met je effectiviteit ook. En je geloofwaardigheid. Maar kan je dan nog wel de emotie ook toelaten. Die soms ook heel belangrijk is.
Ja, ik denk dat we dat wel hebben gedaan in deze casus. Vooral omdat het natuurlijk een hele lange aanloop is geweest van allerlei incidenten. Klinkt misschien een beetje heftig, maar laten we het wel zo noemen. Van allerlei incidenten. En op een gegeven moment is de koek gewoon op. Ja.
En dan moet je afstand en nabijheid. Het is een wankelkoord om op te balanceren. En ja, door die nabijheid, die belangrijke betrokkenheid, ja, dan schieten er soms tranen in je ogen.
Zat ik hier ook met Bob op kantoor en we hadden een deelnemer en die lag op de intensive care en daar ging het heel erg slecht mee. En ik belde eigenlijk elke werkdag als ik aan het werk was, belde ik eventjes om te vragen hoe het ging. En op een gegeven moment kreeg ik een verpleegster aan de telefoon en die zei van nou, wanneer heeft u voor het laatst gebeld? Dat ik zei van nou ja, afgelopen vrijdag, dat was nu maandag. En zei ze, nou, ik heb heel goed nieuws. Hij is wakker en hij zit. En toen had ik zoiets van, hè, wat zeg je? Want eigenlijk was ik, bereidde ik me al voor op elk telefoontje wat ik pleegde, dat we misschien konden horen dat die persoon was overleden. En vervolgens kreeg ik de deelnemer aan de lijn. En het was wel een hele zwakke stem, maar hij sprak. Ja, en toen brak ik. En dat is echt... Nou, ik kan me niet herinneren wanneer dat voor het laatst is gebeurd. Bob, die zat me ook aan te kijken van, gaat het wel? Dat ik zoiets had van, ja. Dus daar was ik wel heel, heel erg van onder de indruk en heel opgelucht.
Tranen van opluchting bij Valerie. Er zijn nu eenmaal bewoners die je hart beroeren. En ik kan daar inmiddels ook over meepraten. En niet alleen maar de mooie dingen. Hier werken kan soms ook bedreigend zijn en ingewikkeld. Als een bewoner onder invloed agressief is bijvoorbeeld. En moeilijk is te kalmeren. Zo moeilijk dat je de politie erbij moet halen. En precies dat overkwam mij met bewoner Moes. Het is een vriendelijke man, maar hij heeft een bepaald temperament. Als ik hem zoek, zit hij net lekker voor de televisie in de hoek van de woonkamer.
Zo. Mag je wat zachter de tv, ja? Oh, dat kan wel, ja. Dag Moes.
Hoi, goedemiddag. Of goedemorgen, sorry.
Hoe is het met je?
Ja, gaat wel.
We kennen elkaar, hè?
Ja, heel goed zelfs, ja. In voor- en tegenspoed.
Nou, daar heb je wel een puntje. In voor- en tegenspoed. Het gaat, ik heb een keer een slaapliedje voor je gezongen, weet je dat nog?
Nee, daar kan ik me niks van herinneren.
Je wilde niet meer aan terugdenken, of wel?
Nee, liever niet, nee.
Ik vond het een heel mooi moment. Ik werkte hier nog niet zo lang. Ik ga het toch een beetje vertellen. Ik werkte hier nog niet zo lang. Ja. En jij was er al. En jij kan, nou laten we het eerlijk zeggen, jij kan verschillen in temperament.
Ja, dat klopt. Maar daarvoor kom ik uit de Middellandse gebieden. Net nog geen Italiaan, nog erger eigenlijk. Ik ben een Marokkaan.
Daar gaan we. En dat temperament, dat kwam een keer goed naar boven hier. Ja. En het eindigde ermee dat ik voor je een liedje ging zingen. Want en toen viel je in slaap.
Ja, maar ik kan me nog steeds niet herinneren welk liedje dat was. Zing me het nog eens een keer.
Het was het liedje wat ik ook voor mijn kinderen zing. Het is een christelijk liedje.
Ja.
Moesie gaat slapen. Moesie is moe.
Ja.
Sluit zijn beide ogen toe.
Ja.
Heere, houd ook deze wacht over Moes getrouwde wacht. Een christelijk liedje wat ik van mijn ouders heb geleerd.
Oh, wat leuk zeg. En toen ben ik gewoon in slaap gevallen.
In slaap valt, toen was je heel rustig, heel lief. Ja? De politie stond nog aan de deur, die wilde je bijna meenemen. Ik zei, nee, ik zing een liedje en hij slaapt al.
Ja, zie je.
Ja, het was niet niks.
Nou, dan hebben ze meer politieagenten nodig als jij.
Om maar even aan te geven dat ik ook veel van jou geleerd heb. Want ik dacht, hoe ga ik met deze man om? Wat moet ik hiermee? En toen bleek dus dat dit hielp.
Ja, nou ja, dat is het ook. Heel veel mensen denken dat ze heel anders met me om moeten gaan. En omdat ze me niet kennen.
En andere mensen denken van, ja, deze man, weet je, die is altijd heel aardig en normaal en goed met iedereen. Dus die hebben een hele andere benadering nodig. En ja, dat is de juiste benadering. Gewoon normaal. Vol liefde gewoon normaal tegen me doen. En me tot rust krijgen. Weet je, en ja, dan doe ik ook rustig. Dan ben ik ook rustig. Dan voelt het vertrouwd voor mij. En dan kan ik heel rustig worden. En dan gaat alles goed.
Want voel je je hier vertrouwd in het instroomhuis met mijn collega's en de medebewoners?
Ja, zeker. Ik ben hier vorig jaar, in 9 november ben ik hier binnengekomen. Weliswaar van de straat, 4 maanden op straat slapen. Echt letterlijk en figuurlijk achter het Centraal Station. Bij het gerechtshof in Amsterdam. Tussenin en het Centraal Station.
Had je zelf ook niet voorzien, denk ik, toen je jonger was?
Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Die ervaring. Nou, die gun ik echt ergens vijand nog niet door.
Nee, want hoe was het op straat?
Hoe was het op straat? Het was niet leuk in ieder geval. Je had niks. Geen uitkering, je had geen geld, je had helemaal niets. Je was helemaal verward, weet je, in de war. Weet je? Dus ik liep dagenlang met honger, gewoon dagenlang. Weet je? En dan ging ik langs de inloophuis, of een inloophuis, daar ging ik 's ochtends naartoe. Net alsof ik begon om 9 uur 's ochtends. En dan bleef ik daar tot een uurtje vanmiddag, 3 uur. En dan ging ik weer tot de volgende dag. Dus je mocht nergens leggen, je mocht nergens zitten van de politie.
Was je moe?
Ja, ik was kapot. Ik was helemaal kapot. Dus ik ben 4 dagen ben ik achterin gaan slapen. Niet meer wakker geworden. Ik was helemaal kapot. En ik heb echt een maand lang nodig, psychisch, om te kunnen landen hier, zeg maar. En daarna, weet je, alleen maar vol lof eigenlijk, weet je. Goed geholpen door een enorm goed professioneel team, weet je, die ook heel erg familiair is, weet je. Die echt een familiegevoel geven gewoon.
Klopt, maar als het moet, want dat heb ik ook moeten leren, ja. Zijn we ook, nou ja, dat vond ik echt heel lastig, ook strikt en streng.
Ja, dat zijn ze nu zeker. Dat zijn ze zeker hier, ja. Dus, maar ja, ik ben ook heel streng.
Dat horen we dan ook. Ja. Maar die gesprekken zijn er ook. Hè? Ja. Dan is het even wat minder gezellig. Dan is het gewoon nu of eruit, dat soort teksten. Maar daar ben je ook wel mee gewend.
Ja, daar ben ik wel gewend, ja. Ik heb zelfs die schorsing gehad. 3 dagen. Dat was mijn verjaardagscadeau trouwens. Ik kwam te dronken terug van mijn verjaardag, omdat mijn vechtpartij hadden op mijn verjaardag. En bemoeide me er ook mee. En toen was er geen feestje meer. Er was nog wel drank en zo. Dus...
Was ik er.
En toen was jij er.
Toen moest ik in slaap sussen.
Toen moest je me in slaap sussen. En daar was de politie bij geweest, geloof ik, of zo.
Maakt niet uit, dat was toen.
Ja.
Hoe heb je het nu?
Hoe ik het hier vind? Dat ligt aan het publiek wat hier komt. Kijk, je moet niet vergeten, dit is een instroomhuis. Dat is voor... bedoeld voor mensen die echt letterlijk en figuurlijk van de straat afkomen. En dat is best wel zielig om te zien dat die mensen, en dan heb ik het niet over mannen, weet je, maar ook over mannen en vrouwen gewoon. Vrouwen die gewoon...
Er zitten hier op dit moment veel vrouwen.
Ja, er zitten veel vrouwen zitten hier, die gewoon echt op straat hebben geleefd gewoon. Dat is echt niet normaal gewoon.
Daar bekommer jij je om, hè? Dat valt mij op. Ja, je kijkt om je heen en je denkt eigenlijk, ja, wat een pech hebben deze mensen soms.
Ja, ik vind het gewoon vreselijk gewoon, weet je. Kijk, het beleid van Amsterdam bijvoorbeeld, weet je, het spijt me dat ik het zeg hoor, maar er zijn zoveel panden leeg. En dan denk ik van, doe een noodverordening of zo, weet je, het maakt er wat van, weet je. Want als je Oekraïners wel op kan vangen, weet je, ja, die natuurlijk ook recht hebben op een plek natuurlijk, ja, toch, naar zo'n oorlogsgebied. Maar je doet het dan ook voor je eigen mensen uit je eigen stad gewoon, snap
je? Maak je gewoon zorgen?
Ja, natuurlijk maak ik me zorgen.
En niet alleen om jezelf dus?
Nee, natuurlijk niet.
Je hebt een groot hart wat dat betreft.
Ja, nou, denk je wel. Maar het gaat niet alleen om mij. Maar het gaat, ik zie toch wat er om me heen gebeurt. Hele liefdevolle dingen gewoon. Saamhorigheid heb je soms.
Maar toch wil je de deur dicht trekken en uiteindelijk weg natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ik wil gewoon de deur dicht trekken en gewoon verder met mijn eigen leven zo. Ja, toch?
Geniet je.
Nou, hartstikke bedankt. Dank je wel.
We gaan zo lekker Marokkaans eten, want er staat een kok die heeft hier 8 jaar geleden gewoond. Een vrouw.
Ja, nou, dat bedoel ik nou.
Heb je haar al gesproken?
Nee, ik heb er nog niet gesproken. Dat is uit beleefdheid, omdat wij moslims, mannen en vrouwen, elkaar niet spreken. Dat doen we niet.
Oh, wat, je bedoelt, ze is een moslima, ze is omdat ze een hoofddoekje, ja, denkt dat ze, je denkt dat ze... Want, ja. Ben jij nog een moslim eigenlijk?
Nee, ik zal je gaan verklappen. Ik heb al die tijd die kant op gebeden. Die andere kant op.
Bedoel, niet naar Mekka.
Niet naar Mekka. Ik heb niet naar Mekka gebeden. Dus ik vraag me de hele waar ik naartoe ben. Van Schiphol, geloof ik.
Geen idee, man.
Weet je? Ja, ik denk er heel anders over de islam. Ja, toch? Ik ben heel vrijzinnig.
En zoals Moes al aangeeft, het klopt dat in de aangrenzende keuken inderdaad een vrouw druk in de weer is met pannen op het vuur om een maaltijd klaar te maken. Het is Anna, een jonge vrouw die ik zelf eigenlijk nog nooit eerder hier heb gezien. Maar die hier wel degelijk een verhaal heeft liggen. Ze zat hier namelijk ooit zelf. Wat ben je aan het maken?
Ik heb linzensoep gemaakt. En ik heb Marokkaanse semmen gemaakt met kip, gevuld met kip en naturel. En ook bananenbrood. Dus ik dacht voor ieder wils.
Wat aardig en wat lekker. En hoe kom je erbij om dat te doen voor ons?
Ik heb hier zelf 8 jaar geleden gewoond. En het leek me gewoon leuk om te laten zien dat ik ben gegroeid. En waar ik ben gekomen is altijd wel terug. Het is mooi om terug te komen waar je bent geweest. Om een soort van... Een beetje te beseffen waar je was en waar je nu bent.
Ja, zeg dat wel. Maar wat indrukwekkend dat je hier zelf gewoond hebt en moest wonen blijkbaar toen.
Ja, ik had eigenlijk niet echt keus, nee.
Wat was er aan de hand?
Ik was dakloos. Ik had geen plek meer om te wonen. En ja, dan ben je gewoon op straat.
Maar hoe kwam dat?
Door mijn familiesituatie. Iets waar ik niet op rekende. Want ik ben wel altijd een gedreven persoon geweest. Maar op een gegeven moment kan je het zelf niet meer aan. En dan schulden is ook een oorzaak. En ja, dan op een gegeven moment moet je toch echt aan de bel trekken.
En wat gebeurde daar in de familie, als je daar iets over kan zeggen? Dat ik een beetje een beeld heb?
Ja, geen steun eigenlijk. Dus ik stond er een beetje meer als... Ja, mijn ouders waren gescheiden. Daardoor kwam ik een beetje vergeten kindachtig. En vanaf dat moment zorgde ik eigenlijk voor mezelf. En dat is eigenlijk niet goed gelopen, want ik heb nooit de basis gehad. Waardoor ik de financiën nooit op orde had. Waardoor ik niet wist hoe ik moest leven. En eigenlijk voor de haaien werd gegooid. Ze hebben geen oog meer voor je. Dus nu als volwassen persoon begrijp ik dat wel. Maar het is nog steeds hun verantwoordelijkheid geweest om ons tenminste de basis te geven. En die heb ik niet gehad. Dus daardoor is het... De start van mijn volwassenheid was niet makkelijk.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want hoe oud was je dan?
Ja, toen ik hier kwam wonen?
Nou ja, eigenlijk de aanloop.
De aanloop, ja, ik was 16.
Precies, ja, eigenlijk een heel belangrijke leeftijd.
Ja, precies. Daar hoor je eigenlijk al te weten wat je moet doen. Ik wist niet eens dat ik zorgverzekering had of dat soort dingen. Daar begint het eigenlijk
al. Ik snap het, ja. Nee, ja. Wij komen meer van dat soort mensen tegen. Die zitten meteen ram in de schulden. Oh ja, wacht, er staat een potje heel hoog.
Marokkaanse thee te maken ook.
Moet je daar even iets mee doen?
Ja, hij mag uit.
Hij mag uit, het vuur mag uit.
Yes, dankjewel.
En uit is hij.
Ja, precies.
Sorry, ik moet niet zorgen dat de Marokkaanse thee wordt verprutst.
Ja, precies.
En heb je op straat ook geleefd een poos of dat niet?
Nee, nooit echt precies echt op straat. Nee. Maar wel gewoon dakloos. Dus zeg maar niet mijn eigen plek, geen rustplek, van bank naar bank. Ja, totdat ik eigenlijk bij Legere Cels kwam.
En hoe zat je erbij? Hoe zag je eruit eigenlijk toen je hier aankwam? In wat voor staat? Want je ziet er nu prachtig uit, zeer verzorgd. Ja. Gezond ook.
Ja, ik was 40 kilo zwaarder.
Oké, ik ben even aan het visualiseren.
Ja, ik was 40 kilo zwaarder. Ik was boos. Ik zag er heel boos uit. Niet echt een aansprekelijk persoon, zou ik zeggen. Ik ben nu wel, ik vind ik nu wel een andere uitstraling heb.
Zeker.
Maar ik had.
Ik ben ook helemaal niet boos, maar wat bedoel je met ik was boos? Uitzicht dat, hoe?
Dat zie je aan mijn gezicht. Gewoon heel erg boos kijken. Niet open. Niet een open persoon. Ik was heel gesloten. En,
naar de collega's hier?
Iedereen. Ja, dat kunnen hun denk ik ook wel beamen. Ja, dat ik niet echt verwelkomend was. Heel erg verdedigend. Alles was, wat zei je? En ik moest altijd wel wat terugzeggen. Op mijn hoede. Ja. Het dieptepunt van mijn leven was wel hier, ja. Mijn zelfbeeld was heel laag hier. Ik voelde me gewoon de minderheid van de overheid. We werden ook zo behandeld. Je wordt ook zo gezien. Ik wilde niet eens dat mensen me zagen dat ik hier naar binnen liep.
Amna is een voorbeeld van hoe goed het gelukkig kan aflopen met iemand die diep in de put heeft gezeten. Dakloos, boos, verslaafd, wantrouwend. En nu kijk eens. Voor mij staat een trotse moslima. Prachtige ogen onder een mooie beige hijab.
Ik ben moslim en ik geloof daarom in teruggeven. En ik ben hier wel, ik heb hier wel een dak gekregen boven mijn hoofd. Desondanks het niet perfect is zoals ik al net aangaf.
Van een christelijke instelling?
Ja, van een christelijke instelling. Dat maakt in principe niet uit. We zijn allemaal mensen. Maar ja, christelijk en moslim, we geloven heel erg in teruggeven. Daarom bestaat eigenlijk ook het leger des Heils. Dus ik vind dat ook gewoon een mooi beeld. En ja, als ik iets terug kan doen. Wanneer ik ben nu hartstikke stabiel. Dus daarom vind ik ook dat het tijd is om wat terug te doen.
Ik vind het fantastisch om te zien. En een mooi verhaal. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Ja, dit geeft heel veel moed en hoop.
Top. Dank je. Nou, fijn om te horen.
Ik heb je onderbroken met het koken.
Nee, maakt niet uit. Ja, tot straks.
Tot zo.
Kom maar aan tafel.
Ja, dankjewel. Dankjewel, hè. En terwijl Anna het eten verder klaarmaakt, ga ik het gebouw verder in. Op weg naar Bob Kloet. Hij is onze afdelingsmanager hier in het Instroomhuis. Maar halverwege kom ik langs onze welkomstbalie. De plek waar de deelnemers terecht kunnen met al hun vragen en opmerkingen. Meestal vriendelijk hoor, maar soms niet. De bemanning van vandaag zijn de zeer ervaren Hanog en Garrick.
Hallo Harmen.
Dag Hanog.
Ik ben een beetje verkouden. Maar...
En Garrick.
Hallo Harmen.
Hey, hoe gaat het hier vandaag?
Ja, lekker rustig nu. We hebben vandaag heel mooi, hebben we iemand binnen. Die is voor ons de lunch aan het voorbereiden en die heeft hier ook gewoond. En een paar weken terug belde ze van, hey, mag ik voor jullie ook wat doen? Zij stelde voor om te gaan koken.
Herkende je haar nog?
Min of meer, niet zo heel goed. Is ook een hele tijd terug, maar wel heel erg mooi om iemand weer na zoveel tijd te zien.
Nou, ik sprak haar net, ze is 30 kilo lichter onder andere. Ze rookte heel zwaar, ze was heel boos.
Ik herken haar niet meer.
Nee, maar ja, en ze is ook wat vromer. Ik denk dat ze nu ook een hoofddoek had en toen niet. Dat moet ik eigenlijk nog even vragen.
Ja, dat is een goeie. Ja, dat klopt. Ja.
Maar een mooi verhaal, hè?
Heel mooi, ja. Dat is mooi om dat mee te mogen maken. En dat zie je hier wel eens vaker, hoor. Dat mensen na zoveel jaren weer terugkomen. Toch even komen groeten. En zo kwam ik vandaag ook weer iemand tegen na 10 jaar. Altijd mooi om weer mensen weer terug te zien.
Waarom vind jij dit mooi werk?
Het is een passie. Ik vind het gewoon mooi met mensen. Gewoon ook als mensen hier binnenkomen. Je denkt altijd gelijk, mensen zijn dakloos. Dan denk je misschien gelijk aan een huis. Maar soms het ding wat ik altijd mooi vind. Soms is het al als mensen binnen de stap maken om hier in traject te gaan. Dat is voor sommige mensen wel een hele grote stap. Kleine stapjes zijn ook grote stappen. En het is heel verschillend. De een is bezig, die wil heel graag gelijk naar een huis. Maar je hebt ook de een die moet werken aan zijn verslavingen of psychisch. Of dat iemand wat rust krijgt. Het kan heel veel verschillende levensgebieden zijn.
En die variatie vind je mooi?
Sowieso. Wat ik hier heel tof vind is dat er altijd wel beweging in zit. En dat mensen weer naar een volgende plek gaan. Dus ze verblijven hier wel een tijd. Dus je bouwt wel contact op, maar ze gaan ook weer verder en dan krijg je weer nieuwe mensen. Dus het is altijd wel weer, net wat je ook hiervoor zegt, de groep wisselt ook weer. Dus dan krijg je weer een andere dimensie. Dus het blijft altijd wel uitdagend.
En iedereen groeit en herstelt op zijn eigen tempo. Sommigen inderdaad vrij traag. Moest ik heel erg aan wennen dat ik veel sneller wilde. En ik dacht, ruim gewoon even je kamer op. Kleine moeite, groot plezier. Maar jij zegt het net ook, soms zijn hele kleine stappen al heel groot.
Ja, precies wat je zegt. Ja, zo zie ik het ook.
Het is niet echt een kantoorbaan hier, hè? Ik bedoel, voor je het weet staat er toch weer iemand hier aan de balie in een bepaalde emotie.
Ja, dat klopt.
Waar ik vroeger, toen ik hier net kwam, erg van kon schrikken.
Ja, dat had ik in het begin ook. Uiteindelijk leer je daar gewoon wel mee omgaan. En,
wat is het belangrijkste om te gaan met iemand, laat ik het dan gewoon maar zeggen, gewoon agressief is bijvoorbeeld en op hoge toon iets eist en daar zit je dan.
Eigenlijk moet je de anderen gewoon behandelen zoals jij zelf behandeld wil worden. En dat is voor mij, dat is eigenlijk hoe ik het altijd gewoon doe. Dus jezelf gewoon gelijkwaardig positioneren. Dat is gewoon het belangrijkste. Geef degene gewoon desnoods een beter gevoel. Plaats hem iets meer naar boven.
Weet je, ook als hij zo heftig doet.
Ja, dan choqueer je iemand er eigenlijk wel mee, weet je. Door gewoon vriendelijk te blijven, de rust te behouden. En dan... Dan krijg je dat ook gewoon weer terug op de een of andere wonderbaarlijke manier.
Want deescaleert dat dan?
Vrijwel direct. Je voorkomt heel veel daarmee. In ieder geval gewoon dat het verder escaleert, woordenwisselingen vallen en het heel persoonlijk wordt.
Ja, dus eigenlijk de dynamiek doorbreken. Niet meegaan in de heftige emoties, maar nou ja, zoals jij zegt, vriendelijk. En je ego even aan de kant.
Zeker weten. En dus nou eens even het laatste stukje geduld misschien even opbrengen om gewoon alsnog naar zijn verhaal toch te blijven luisteren. Maar hem ook niet te veel ruimte geven om, weet je, dat hij er helemaal in verwikkeld raakt. Maar toch een klein stukje meegaan, dan krijg je hem ook weer mee. Ja.
Oké, doen we dat, ja? Ja, het is niet echt een kantoorbaan, nee.
Nee, elke dag is weer anders en je weet niet wat je kan verwachten, maar dat is het mooie van deze beroep. Ja.
Terwijl ik zat te babbelen met Hanog en Garrick, loopt Mirjam langs. Met in haar handen een diep bord warme Marokkaanse linzensoep en in haar kielzog een wit gekrulde labradoedel.
Het ziet er goed uit, hè?
Wat doe jij hier, Mirjam?
Wat ik hier doe? Nou, naast lekker eten ben ik activeringscoach. En dan ben ik hier 2 dagen in de week. En dan ontmoet ik de mensen die hier wonen. Mm-hmm. Leer ze kennen. Probeer een vertrouwensband op te bouwen. En daaruit voortvloeiend hoop ik ze in beweging te krijgen. En om te kijken naast alles wat iedereen al moet regelen. Ze hebben natuurlijk een hoop ellende gehad. En bij mij mogen ze een beetje ontspannen. En ik kijk, wat helpt jou om een stapje verder te komen?
En wat doe je dan om te ontspannen met ze?
Het kan van alles zijn. Als het lekker weer is, gaan we naar buiten. Een stukje wandelen, volleyballen in het park, overgooien, frisbeeën.
Jullie gingen laatst ook gewoon... De auto was heel vies. En dan maak je daar een activiteit van.
Ja, maar hoe leuk. Wat je ziet is dat mensen het heel fijn vinden om samen op stap te gaan. Even eruit. Dat is belangrijk. Dus even de deur uit. En ook mensen willen iets nuttigs doen. En dus die combinatie van samen zijn, uit de omgeving en eigenlijk ook iets heel normaals doen. Want hoe fijn is het dat je een auto hebt om schoon te maken?
Ja.
Is gewoon, ja, een, iets nuttigs.
Ja, en je staat ook met elkaar te poetsen.
Ja, ja.
Er staat hier een hond bij ons. Wacht even, pluk ga eens naar buiten. Hup, wieberen. Want je zit de uitzending te verpesten. Chip, chip.
1, 2.
Huppatee. Dan loopt hier gewoon een hulphond rond. Maar ik zag jullie ook laatst vogelhuisjes timmeren en schilderen.
Schilderen. Ja, ze waren al getimmerd, maar wel geschilderd. En gewoon leuk. Even je creativiteit weer naar boven laten komen.
En komen er dan ook andere soort gesprekken op gang als mensen iets aan het doen zijn?
Juist. Ja, dan zit je elkaar niet aan te staren. En dan kan je hele mooie gesprekken krijgen. En hele diepe gesprekken. En ook een wisselwerking tussen andere bewoners. Die leren elkaar op een andere manier kennen. En wat leuk is, is dat ze elkaar daarna zie je ze ook elkaar opzoeken weer. Waar ze voorheen misschien alleen gedag zeiden.
Ja, worden een soort vriendschappen soms opgebouwd,
ja.
Hè?
Ja.
Dat viel mij ook op. En je zei, je hoeft elkaar niet echt aan te kijken. Je zat ondertussen met hete soep.
Ja, ja.
Je hoeft elkaar niet rechtstreeks aan te kijken. Is dat een barrière dan, als je zo recht tegenover elkaar zit?
Nou, dat vind ik wel. Ja. Hoe vind jij dat?
Ik bedoel, ja, dat vind ik ook.
Ik
voer de beste gesprekken met mijn kinderen vaak in de auto.
Ja, ja, precies. Als je iets doet waar je echt even ook je focus op moet leggen, dan ben je wat minder gefocust op wat je zou moeten zeggen.
En ja, je hebt iets om handen.
Ja, je hebt iets om handen. Ja. Ja.
Heel goed.
Dus
nu genieten van de Marokkaanse soep.
Soep, brood, bananenbrood. Ja, alles ziet er erg goed uit.
Geniet ervan.
Dankjewel. Hoi, hoi.
En zo is het ook Mirjam die meehelpt met het bouwen aan het familiegevoel hier in het Instroomhuis. Wie ook goed meehelpt, hulphond Pluk van zorgcoördinator Matthijs. Hey Matthijs.
Dit interview...
Ja, met jouw hond.
Ja, Pluk.
En op dit lieve, vrolijke dier kan niemand boos zijn. Maar ben je boos om een andere reden, dan komt Pluk zelfs naar je toe. Voor een aai of een knuffel. Het helpt heel de-escalerend, kan ik je vertellen. Maar enfin, ik wil Bob vinden. En die zit vast boven in het gebouw, in zijn kantoortje. Het huis heeft 50 kamers. Verdeeld over 1, 2, 3 lange gangen. En dat weer verdeeld over 2 verdiepingen. Mensen zitten hier in principe kort. Maar ja, wat is kort? Het is vaak bijkomen van een lang verblijf op straat of zwervend van bank naar slaapbank naar familielid. Daar zit een hoop ellende ook vaak bij. En dan als je dan
hier eenmaal binnen bent, ik ben een beetje buiten adem van de kleine steile trap. Maar als je hier dan binnen bent, dan is het eerste meestal even tot rust komen. En over rust gesproken, in het kantoortje van Bob hangt over het algemeen ook wel een soort van rust. Oh, Bob, ben je je geld aan het tellen?
Het dagbestedingsgeld van iedereen die hier dagbesteding doet. En dat loopt flink in de papieren.
Ik zie het. Ja, dit is mooi. Wat doen de mensen dan?
Het is schoonmaken, het is kleine klusjes doen, technische klusjes. Het is een naaiatelier hebben we intern. Dus daar maken ze kleren. Er is ook een creatief atelier waar geschilderd wordt, diamond paint. Ja, je moet er van houden. Ja. Maar ook voor de deur de planten.
En de geveltuin.
De geveltuin.
Dat doet Jopie.
Ja. Ja, dus dat zijn allemaal verschillende dingen.
Het klinkt een beetje aandoenlijk. Ja. Geloof je er ook in? Of?
Ik geloof er 100% in, ja. Ja, omdat je merkt aan alle kanten dat zij zich nuttig voelen. Dat is volgens mij voor iedereen prettig, als je je nuttig voelt. Het wordt gewaardeerd, de saamhorigheid gaat omhoog. Je merkt het echt aan de sfeer op de groep ook. Heel erg.
Ja, hoe dan?
Minder conflicten, mensen zijn makkelijk. Ook voor, het is echt, ze doen het echt niet voor het geld. Dat, ik heb in het verleden is dat wel vaak geweest, dat het echt om het geld gaat. En dan vind ik het niet nuttig. Maar
het is, wat is het per uur? Nee, wat krijg je?
€5 per dagdeel. Dus voor 4 uur wat doen, wat het dan ook mogen zijn, krijg je €5.
Ja, is niet echt een vetpot.
Ja, maximaal 3 dagdelen in. Dus maximaal €15 in de week.
Oké. Okay. En jij gelooft erin, want je ziet dat het werkt.
Ja, ja.
Nu hadden we, dat moeten we toch even benoemen. Ja. Je hebt hier een kluisje voor je neus, daar zat het geld in. Dat beheerden we een poosje achter de balie en toen was het op een gegeven moment weg.
Het is toch een keer verdwenen, ja. Het was ook een beetje de kat op het spek. Het is vrij lang goed gegaan.
Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Envelopje, iedereen zag het. En toen was er toch iemand die kon het niet.
Die kon zich niet beheersen, ja. Ja.
Ik had er met Valerie over, dat meisje is weg.
Ja, dat meisje is weg, ja.
Bob is trouwens de man die me hier heeft aangenomen. En dat was best wel een dappere beslissing, denk ik. Vooral ook omdat ik 0 ervaring had en daardoor ook heel veel blunders maakte in het begin. Maar ik blijk hierin niet alleen te staan, gelukkig.
Ik heb ook wel eens dat iemand, toen zat ik in de nacht, en dat iemand mij 2 hele mooie boksen aanbood. Voor een heel zacht prijsje en ik had die nodig en dat ik dat gewoon gekocht heb. En dat je echt daarna wekenlang denkt, oh, wat heb ik gedaan? Dat is natuurlijk gewoon gestolen.
Zacht prijsje.
Ja, het was een heel zacht prijsje.
Maar Bob, je weet toch dat ik in mijn eerste maand heb ik ook een fiets gekocht van meneer B.
Ja, ja, ja.
Je me keihard zijn uitlachen en daarna heb je me streng toegesproken.
Ja, natuurlijk. Ik weet inmiddels dat je dat niet moet doen.
Nee, maar ik dacht, mijn dochter is gisteren haar fiets kwijt door een stommiteit. Niet gestolen, maar gewoon weg. Ja. Ik zat toen ook hoog, net als jij. Ik dacht, ik heb een fiets nodig. En dat kan dus niet.
Nee, dat moet je niet doen.
Maar eigenlijk is dit gewoon een eenvoudige les. Lastiger is de valkuil waarin ik vaak val, dat ik mensen te snel wil helpen en dan ook meteen resultaat hoop te zien van mijn oh zo goed bedoelde inspanningen.
Als jij echt het gevoel hebt van, ik moet deze persoon nu gaan redden, ja, dan, dat kan soms lukken en dan is het heel fijn als het lukt. Maar over het algemeen gaat jou dat niet redden, want die persoon moet zichzelf gaan redden.
Oh mijn god.
Ja, dan ga ik het heel... Ga ik het heel...
Maar dit is het. Want ja. Ik denk, ik kan echt iets voor je doen. Ik zie snel resultaat, dan word ik ook wat ongeduldig. Want iemand valt dan terug, dan denk ik, hé, je stelt me teleur.
Ja.
Zo.
Ja.
En dat voelt die persoon misschien en dat is een ongezonde relatie.
Dat gaat diegene niet helpen, nee. Nee. Dus je moet daar voorzichtig in zijn. Dat is misschien een kwestie van ervaring of dat je dat moet leren. Maar je kan prima je zorgen uiten en je liefde aan iemand geven zonder dat je in die valkuil trapt. Dat kan echt wel. Ja, ik vind dit leuk. Ja, ja. Ja, en zeker ook deze functie. Dat is ook heel leuk.
En dat is precies...
Afdelingsmanager, ja.
Moet je ook wel irritante gesprekken voeren, ook met mij, want ik snap mijn rooster nooit. Ik ben vaak te laat met mijn vakanties opgeven. Dan zie ik jou weer zuchten en puffen.
Dat heb je dus waarschijnlijk met al die andere medewerkers.
Moet ik daar nog misschien iets beter verborgen houden?
Nee, helemaal niet.
Nee, ik vind dat helemaal niet. Ik vind dat helemaal niet zulke vervelende gesprekken. Dat valt hartstikke mee. Nee, waar ik bij het ergste aan frustreer en irriteer zijn als systemen niet werken zoals ze horen te werken.
Hoorde ik jou laatst op een bureau slaan?
Heel hard op het bureau slaan, ja. Omdat er allerlei dingen misgingen.
Technische dingen?
Technische dingen, ja.
Dus met mensen heb je veel geduld, maar met spullen minder?
Ja, zeker. Ja, ja.
En als die spullen voor een zacht prijs voor je neus liggen?
Ja, en ze werken, dan neem ik die. Nee, niet meer.
Nee, dat doen we niet meer.
Nee, nee.
En van Bob ga ik nog één keer terug naar de woonkamer hier beneden ons. Ik zag namelijk tijdens dit gesprek met Bob door het raam Cor aankomen fietsen. En Cor is een man hier uit de buurt. Hij woont niet bij ons, maar hij waait een paar keer per week aan voor een kop soep en een goed gesprek. Cor en ik, wij kunnen het goed vinden. Ik hou van zijn gefilosofeer en zijn scherpe humor vol zelfspot.
Goedemiddag Harmen.
We kennen elkaar een beetje, hè?
Ja, we kennen elkaar al. En jij stelt de vragen of stel ik de vragen?
Hoe is het met je?
Het is wat het is. Het wordt niet slechter. Het is kleine verbetering. Maar voor de rest mentaal gaat het heel goed.
Ik zag je aankomen fietsen toen ik met Bob net op het kantoor zat. Fietste je langs met je mooie... Ja, wat is het nou wat je op je hoofd hebt?
Het is een hoofddeksel. Het is zo dat veel mensen vragen het. En iedereen ziet er iets anders in. Bijvoorbeeld... 15 jaar geleden stond ik voor het stoplicht in Diemen. En dat was net de periode dat iedereen in Amsterdam ging fietsen. En er komt een man en een vrouw op een scooter langs. En die zeggen, hey Karel, moet je nou eens kijken. Het moet toch niet gekker worden. Hè? Nou zitten de kabouters ook al op de fiets.
Want het is een soort... Ja, wat is het dan?
In zien.
Ja, oké, dus zij zagen een kaboutermuts. Ik vind het een Oosters, Midden-Oosters, Aziatisch-achtig hoofddeksel. Beetje Afghanistan?
Ja, alle daden worden beoordeeld naar en door de intentie.
Je gaat weer filosoferen, dat doe jij graag.
Dat is geen... Nou ja, je mag het filosoferen noemen. Daar heb ik verder geen bezwaar tegen.
Ook gelukkig. Ja, je bent ook heel schappelijk.
Ja.
En... Je geeft andermans beperkingen snel.
En als iemand een fan is van Michael Jackson, zet hij dat hoedje van Michael Jackson op, wat hij wel eens in het publiek gooide. Bijvoorbeeld als je een fan bent van André Hazes, zet je die hoed van André Hazes op. Ben je een fan van Ajax? Ja, helaas zet je dan die Ajax-pet voorlopig niet op, maar goed.
Waar ben jij fan van?
Ik ben een fan van alle 124.000 profeten. En die hebben dit allemaal gedragen in de mooiste mooie vormen en kleuren.
Want je bent een moslim?
Ik heb in 1977 de getuigenis afgelegd. Er is geen God dan God. En Mohammed is zijn dienaar en boodschapper.
En dat zeg je zo op zijn Amsterdams.
En op de vraag, ben je moslim? Daar kan ik op antwoorden, ik heb nog een hele lange weg af te leggen.
Bescheiden?
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik vind je een mooie vent, want vanaf dag 1 dat ik hier ben, ben jij er. Jij ontdekte dat ik journalist was. En sindsdien bespreken wij gewoon het wereldnieuws, maar ook de kruiswoordpuzzels. Ja. Ik mag jouw aantekeningen af en toe doornemen. Je hebt een beschouwing, een gedachte en je deelt het met me.
Ik ben gewoon lekker mijn eigen, want al de andere plekken zijn al bezet. En ik probeer elke dag een betere versie van mijn eigen te worden, zoals de liefdevolle God het bedoeld heeft.
Dit was aflevering 10 van de podcastserie Frontsoldaten van het Leger des Heils Amsterdam. Mijn naam is Harmen van der Veen. Tot horens. Nou, dit was hem dan. Wat mij betreft het eerste seizoen. Ik hoop op een tweede. De muziek is ook klaar. De aflevering eigenlijk ook. Maar ik wilde jullie toch nog even een kort fragmentje laten horen. Omdat het zo leuk is. Althans, dat vinden Cor en ik dan natuurlijk.
In de laatste Groene Amsterdammer stond dan een artikel van allerlei zichzelf benoemde hooggeleerde heren, die juist sommigen beweerden dat als het land wordt geleid door het politieke midden, dat het juist een ramp voor het land is. En anderen beweerden juist dat het een zegen voor het land is. En als ze dan vragen, en waar zou jij dan met betrekking door deze twee uitersten? Nou, dat laat ik nog even in het midden.
Ik doe even het drumstel. Mooi afgeleverd.